Okay. Dus jullie hebben het al kunnen zien. We gaan door met onze serie over Marcus. En vanmorgen is het hoofdstuk 7, vers 31 tot en met 37. En toen Jezus weer weggegaan was uit het gebied van Tyrus en Sidon, kwam hij bij de zee van Galilea, midden door het gebied van Decapolis. En ze brachten een dove bij hem, die moeilijk sprak, en smeekten hem dat hij de hand op hem legde. En na hem uit de menigte apart genomen te hebben, stak hij zijn vingers in zijn oren, en na gespuurd te hebben, raakte hij zijn tong aan. En terwijl hij opkeek naar de hemel, zuchtte hij en zei tegen hem, Ephata, dat is, word geopend. En meteen werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los en hij sprak goed. En hij gebood hun dat zij het tegen niemand zouden zeggen, maar wat hij hun ook gebood, zij verkondigden het des te meer. En zij stonden bovenmate versteld en zeiden, hij heeft alles goed gemaakt. Ook de doven doet hij horen en hij maakt dat zij die niet kunnen spreken, kunnen spreken. Heer Jezus, we zijn weer afhankelijk van u deze morgen. Als we uw woord zullen gaan uitleggen, uw Heilige Geest hebben we nodig. Spreek tot iedereen. In Jezus' naam vraag ik. Amen. S'nachts gebruik ik vaak oordopjes. Ik weet niet of jullie dat ook doen. Voordat ik ze in mijn oren stop, is het goed om nog even aan Ingeborg te vragen. Is er nog iets belangrijks wat je mij wilt zeggen? Nee? Oké, slaap lekker. Oordopjes hebben hun voordelen. Je hoort de lawaai niet meer. Als de teenagers soms laat naar huis komen en de deuren heel zachtjes dicht doen. Als er nog kermis is in het posthuis tot 3 uur. Als 's nachts die 500 kubiek motors en 's morgens de vrachtwagens net voor ons slaapkamerraam langsrijden. Maar ze hebben ook hun grote nadelen. Als het morgens om 6 de wekker afgaat, wordt Ingeborg hard uit haar slaap gehaald. En zij moet me of wakker schudden, of over mij heen proberen om die machine weer uit te zetten. Dus het is toch beter als je dan een helder hoorvermogen heeft. Geheel denk ik dat het beter is om zijn oren open te hebben. En hier heb ik het naar aanleiding van onze tekst niet zozeer over de uiterlijke oren, maar de oren van ons hart. Oeps. Ik wil het erover hebben dat we vaak tegenover God ook helaas oordopjes gebruiken. Dat we niet kunnen horen of niet willen horen wat hij zegt. Dat we doorgaan met slapen als hij ons wakker maken wil. Hier gaat het over uiterlijke, lichamelijke doofheid van die dove man. Maar ik wil vanmorgen hoofdzakelijk over innerlijke en geestelijke doofheid met jullie spreken. En dat wij, net zoals die dove man, het Ephata van Jezus nodig hebben om weer een helder hoorvermogen te krijgen voor God en zijn stem. Dus mijn thema vanmorgen, deze preek, Ephata. Open je oren voor de stem van God. We willen Jezus vanmorgen verder begeleiden op zijn reis naar het buitenland. We zagen hem een maand geleden in hedendaags Libanon, de regio van Tyrus en Sidon, waar hij het dochtertje van een vrouw van een demon bevrijdde. En vandaar reisde Jezus verder. In een weideboog door Syrië en Gaulanitis heen, naar een land dat toen Decapolis heette. Hedendaags is dat de regio die door Israël bezet is, de zogenaamde Golanhoogten. Daar was toen het land Decapolis. Heet letterlijk vertaald de 10 steden. Een land van Griekse cultuur en taal. Het is ook buitenland, net zoals Tyrus en Sidon. Jezus was daar al geweest in Markus 5, daar lazen we dat Jezus naar Gadara ging, dat ligt daar beneden, om die bezetene man te genezen. Dus hij kende Decapolis al. Maar zie je de omweg van Jezus. Hij ging niet direct van Tyrus en Sidon weer terug naar de zee, het meer van Galilea, maar in een wijde boog. Nadat Johannes de Doper terechtgesteld was, was het heel gevaarlijk voor Jezus om naar Galilea te gaan. Maar ik denk niet dat Jezus bang was voor koning Herodes, dat hij daarom een omweg wandelde. Ik denk persoonlijk dat zijn omweg andere redenen had. Hij wist wel dat de tijd voor zijn kruisiging nog niet gekomen was. Maar ik zie nog een andere reden. In Capernaum, in zijn geboortestreek, waar hij woonde, niet geboortestreek, dat was Bethlehem, maar waar hij woonde in Capernaum, daar geloofden weinig mensen aan hem. We lazen in het begin van hoofdstuk 7 dat Jezus de Joden huichelaars noemde. Die God met hun lippen diende, maar niet met hun hart. En dat Jezus vaak in het buitenland een grotere geloof vond dan in zijn eigen stad. Eerst in Syrofenicië met die vrouw en nu weer in Decapolis met die dove man. Meer geloof in het buitenland dan in zijn eigen stad waar hij woonde. Soms denk ik dat Jezus ons daarom zoveel buitenlanders naar Europa brengt deze dagen, dat we weer leren om te geloven. Zo weinig van onze Nederlanders geloven werkelijk aan God. Kijk, de buitenlanders hebben meer geloof dan de Israëlieten. Dat Jezus de Messias was. Want in Jesaja 35:5 staat glashelder. Dan zullen de ogen van de blinden worden geopend gedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert. De tong van de stomme zal juichen. Iedere Jood had dat kunnen lezen in Jesaja, maar ze geloofden het niet. Maar kijk, die buitenlandse dove man, die geloofde wel. Waarom vermeldt Marcus van de vele genezingen die Jezus bewerkte, uitgerekend die van die doven? Ik denk hij wil zeggen, kijk, die dove in Decapolis is genezen. Die kan weer horen. Maar wie zijn dan in werkelijkheid de doven? Zijn er niet de Israëlieten die werkelijk inderdaad doof zijn? Doof voor Gods stem, die het Ephata van Jezus nog veel meer nodig hadden. Maar ze wilden het niet geloven. Dus daarom wil ik vanmorgen in de eerste plaats over die geestelijke, innerlijke doofheid spreken. En die zie ik hier in Europa net zo als toen in Galilea. De mensen die veel weten in hun hoofd over Jezus misschien, misschien ook niet, maar die zeker in hun harten niet geloven dat hij inderdaad de Messias is. Efata, open je oren voor de stem van God. Drie gedachtes. Een eerste geestelijke doofheid en levensgevaarlijke ziekte. Geestelijke doofheid en levensgevaarlijke ziekte. Hier nog een keer waar het was, maar nu dat, zal ik dat wegdoen. Beter geconcentreerd, kunnen concentreren. Lichamelijke doofheid is gelukkig geen levensgevaarlijke ziekte. Wel een groot probleem, want mensen die auditief beperkt of slechthorend zijn, die lijden inderdaad veel pijn. Lichamelijk, maar nog meer emotioneel, omdat ze vaak geïsoleerd zijn van de maatschappij, eenzaamheid voelen of dat ze worden misverstaan. Maar toch kan er vandaag heel veel aan auditieve handicap worden gedaan. Met gebarentaal, ook op tv, met steeds betere hoortoestellen. Misschien heeft sommigen van ons ook goede hoortoestellen. Met voorlichting en informatie die vooroordelen uit de weg kunnen ruimen. Althans, geen levensgevaarlijke ziekte als je slechthorend bent. Niet meer kan horen. En is ook zeker noodzakelijk geen bovenmatige vermindering van de levenskwaliteit meer. Maar geestelijke doofheid, en daar wil ik het nu over hebben, dat is inderdaad een levensgevaarlijke ziekte. En we hebben het hier over chronische en periodieke geestelijke doofheid. Eerst de chronische. Chronische vorm van geestelijke doofheid, die begon al met Adam en Eva in de Hof van Eden. Want daar konden ze God nog zonder problemen moeiteloos verstaan. We lezen dat God wandelde in het Hof van Eden en met Adam en Eva sprak, net zoals ik nu met jullie spreek. De communicatie was ongehinderd. Maar na de zondeval, en dat weten we ook alle wel, was dat anders. God zei, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Zijn Adam en Eva gestorven toen ze van die vrucht aten? Ja, lichamelijk niet. Maar geestelijk wel. Uiterlijk waren ze nog aan het leven, maar innerlijk stierven ze op hetzelfde moment toen ze van die vrucht aten. Ik wil het graag met een voorbeeld uitleggen. Ik heb nog steeds mijn oude korte golf. Radio, en daar ben ik heel trots op, die heb ik al in Afrika gehad om de Deutsche Welle te kunnen horen, want toen was er nog geen mobiele telefoon, toen was er nog geen internet, en hij werkte alleen 's morgens of 's avonds, als de zon er nog niet was, maar hij was heel belangrijk, want anders had ik niks over het gebeuren in de wereld kunnen weten. Maar mijn mooie korte golfradio vandaag heeft een serieus probleem. Antenne is afgebroken. Hij is al 15, 20 jaar oud, dus antenne afgebroken. En nu is het nog steeds een goede machine en het werkt goed, maar je kan niks ontvangen. Zeker niet op de korte golf. Dus een goede machine, maar zonder antenne, kan je helemaal niks ontvangen. Als die dat binnen stopt dan... dan werkt het wel. Als het buiten is, niks meer. Dus voor mij een voorbeeld van geestelijke doofheid en hoe serieus geestelijke doofheid is. Want zonder antenne, zonder met God te kunnen in verbinding te zijn en communiceren, ben je geestelijk dood. Net zo dood als die machine is zonder antenne. Tieners denken misschien, oh, ouderwets is die prediker nu. Radio heb ik nog nooit in mijn leven gezien. Hè? Die voorbeeld begrijp ik niet. Maar ik kan je zeggen dat met je smartphone is het precies hetzelfde. Je mag het nieuwste iPhone hebben en het mag 100% goed werken en de accu mag vol zijn. Maar als je die WLAN-toets niet indrukt, dan heb je net zo weinig ontvang van buiten dan met die oude korte golfradio. Dus de WLAN-toets, die is nodig om die machine met de buitenwereld in verbinding te brengen. En precies dat is gebeurd toen in de Hof van Eden. Adam en Eva hadden die communicatie met God, maar toen ze zondigden, ongehoorzaam werden, is die verbinding onderbroken en ze werden geestelijk doof. 1 Korintiërs 2:14 lezen we, maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Efeziërs 2:1. Ook u heeft mij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonde. Dus zonder verbinding met God zijn we geestelijk dood, kunnen van de geest van God niets verstaan. En dat is inderdaad levensgevaarlijk. Nu nog niet, want nu hebben we nog lichamelijk leven. Maar als we dan sterven en voor God staan, mogen we de hemel niet binnengaan. Daarom is het zo levensgevaarlijk. Als je geen geestelijke verbinding met God heeft, als je geestelijk doof bent. De toegang van de hemel hangt af van die communicatie met God. En daarom stuurde God zijn zoon Jezus, om die verbinding weer te herstellen, die communicatie weer mogelijk te maken. Hij stierf voor je zonden, dat jij weer die antenne zou kunnen krijgen, waarmee je met God weer in verbinding kan treden. Dat je geestelijk niet meer doof bent, maar weer ontvang kunt hebben, de stem van God weer kunt horen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Dat is het evangelie. Door Christus weer geestelijk opgewekt, wakker gemaakt te worden zijn. Door zijn sterven aan het kruis, door zijn opstaan, van je chronische geestelijke doofheid genezen kunnen worden. God riep al in de Hof van Eden, Adam, waar ben je? En zo roept hij ook vanmorgen iedereen van jullie. Adam, Peter, Jan, waar ben je? Ik wil je weer wakker maken. Ik wil je geestelijk hoorvermogen weer herstellen. Maar dan hebben we het nog over die tijdelijke en periodieke geestelijke doofheid, die helaas in het leven van iedere gelovige ook steeds weer gebeurt. Want toen je tot geloof kwam, daar had je communicatie met God. Daar heb je zijn stem gehoord. Daar was je vol vreugde. Je sprak met God. God sprak tegen jou. Maar nu, hoe lang is het al dat je Gods stem gehoord hebt? Hoe lang is het dat je niks meer van God hebt gehoord? Allang spreekt hij niet meer tot je. Of lijkt het alsof hij niet meer met je spreekt? Is dat zo? Hoe zit het met je communicatie met God op dit moment? Hoor je zijn stem? Of ben je periodiek geestelijk doof geworden? Is je hoorvermogen van God gestoord? Vers 32, en ze brachten een dove bij hem die moeilijk sprak en smeekten hem dat hij de hand op hem legde. Zijn wij dat misschien zelf, die de hand van Jezus weer nodig hebben, dat hij ze op ons legt? Zo onbekwaam om Gods stem te horen en ook onbekwaam om van hem te spreken. Want als je niet kan horen, dan kan je ook niet spreken. Geestelijke doofheid, een ernstige ziekte, net zoals een afgebroken antenne. En nu een tweede gedachte, hoe kan dan ons geestelijk hoorvermogen genezen? Als dat zo'n serieuze, ernstige ziekte is, hoe kan ons geestelijk hoorvermogen genezen? Chronische geestelijke ziekte, doofheid, dat zei ik al, die kan alleen maar genezen als we Jezus als onze Heer en Redder in ons leven aannemen. Dat is duidelijk. Maar die periodieke geestelijke doofheid, hoe kan die nu genezen? Vers 33, en na hem uit de menigte apart genomen te hebben, stak Jezus zijn vingers in zijn oren en na gespuwd te hebben, raakte hij zijn tong aan en terwijl hij opkeek naar de hemel, zuchtte hij. En hij zei tegen hem, Ephatha, dat is wordt geopend. Is dat niet bijzonders? Jezus neemt de zieke apart. Als je moeite hebt met je communicatie met God, gebeurt genezing niet als je doorgaat met je drukte en gejaagdheid. Jezus wil je dan apart nemen. Wil persoonlijk met je spreken. In de stilte. Hij wil persoonlijke contact weer met je opnemen. Misschien vraag je je af, waarom dan de vingers in de oren? Waarom dan speeksel? Geen magie, geen toverij, nee. We moeten eraan denken dat die mens die kon niet horen. Hoe kan je dan contact opnemen met iemand die niet kan horen? Je moet lichamelijke contact opnemen. Dat is precies wat Jezus deed. Om die mens te laten voelen dat hij aanwezig was. En door de speeksel te laten voelen, ik ben er voor je. Sommige commentaren die zeggen ook dat speeksel toen een medisch middel was, een medicijn was, weet ik niet. Maar tenminste leer ik daarvan dat Jezus de medicijn niet minacht. Dus hij mag misschien ook medicijn gebruikt hebben, dat weten we niet. Maar ik hou meer van die andere uitleg, dat het een helemaal persoonlijk contact was die Jezus met die dove man zoekt. Jezus gebruikt vaak een broeder of zuster om je te benaderen. Een lied dat je goed kent. Een preek die je aanraakt. En kijk hoe die naar de hemel opkijkt en zucht. Wat een medelijden die had met die dove man. Het was voor hem pijnlijker dan voor die dove. Om die scheiding van God te voelen. Die gebrek van communicatie. Hij zucht en hij kijkt op, want een wonder was nodig om die dove weer tot horen te brengen. En zo is ook een wonder nodig om jouw hoorvermogen weer te herstellen. Ephata, wordt geopend. Een voorbeeld uit het Oude Testament lezen we in 1 Samuel 3. Jullie kennen het verhaal allemaal. Want de jonge Samuel, die diende in het heiligdom met de priester Eli. En hij was wel zeker een kind van God. Maar hij had nog niet geleerd om Gods stem te kunnen verstaan en te onderscheiden. Dus 's nachts lag hij in zijn bed en hij hoorde Gods stem. Samuel, Samuel. En hij werd wakker en stond op en hij rende naar Eli toe. Ah, je hebt me geroepen. Nee, sorry, ik slaap lekker. Hè. Ik heb je niet geroepen, ga maar weer liggen. Huh? Wat was dat dan? En jullie kennen dus het verhaal wel. Twee keer gebeurd, derde keer. En totdat Eli tegen hem zei, Eli begon om te begrijpen wat er gebeurde. En tegen hem zei, ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat hij je roept, moet je zeggen, wat moet je zeggen? Spreek, spreek Heere, want uw dienaar luistert. Nou, ik wil dat jullie dat uit het hart kunnen zeggen vanmorgen. Spreek Heere, want uw dienaar luistert. Allemaal, alles samen. Spreek Heere, want uw dienaar luistert. Toen hij dat zei, kon God verder gaan tegen hem te spreken. Geen magische formule, dat is het niet. Maar wat nodig was, was een ja uit het hart van Samuel aan God om te zeggen, ik ben klaar om je stem te horen en te verstaan. Dus het is niet moeilijk. Als je zo'n probleem heeft met je geestelijk hoorvermogen en het lijkt alsof God zwijgt, zeg tegen hem, spreek Heere, want uw dienaar luistert. Maar vergeet niet, Jezus wil je apart nemen en wil persoonlijk tegen je spreken. Nog één vers wil ik hierbij voegen uit Jesaja 50, vers 5. Het is een onderdeel van het lied van de Godsknecht. En daar staat, de Heere, Heere heeft mij het oor geopend. Jesaja 50, vers 5. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend en zelf ben ik niet ongehoorzaam. Ik wijk niet terug. Daar lezen we nog iets belangrijks. De Heere moet ons oor open doen. Maar het gaat niet als wij nog ongehoorzaam zijn. De zonen van Eli waren ongehoorzaam. Hofni en Pinehas. Die konden Gods stem niet verstaan. Omdat ze in hun hart ongehoorzaam waren. Samuel was gehoorzaam. Die kon Gods stem verstaan. Dus zodra je nog ongehoorzaam bent, in zonde leeft, werkt het niet met de communicatie met God. En zelf ben ik niet ongehoorzaam, ik wijk niet terug. Als je je zonde beleidt, dan kan God ook je oren weer wakker maken en open doen voor zijn stem. God moet ons oor opwekken. Iets dat iedere morgen moet gebeuren. Is dat 's morgens het eerste waar je over je bezorgd bent? Om te zeggen, Heere, open mijn oren vanmorgen. Maak mijn oren wakker vanmorgen. We hebben veel moeite met de wekker en om zelf wakker te worden, dat weet ik wel. Maar daarna is het belangrijk om tegen God te zeggen, spreek Heere, want uw dienaar luistert. Iedere morgen hebben we het nodig dat God weer onze oren open doet. Dat we stoppen met terugwijken voor Gods stem, met ongehoorzaam zijn. Dan gaat die tot ons spreken. Nog een derde gedachte. Geestelijke doofheid is een serieuze ziekte. Hoe kan ons hoorvermogen genezen? als we God vragen om ons onze oren weer open te doen. En dan het derde, wie goed hoort, die kan ook goed spreken. Wie goed hoort, die kan ook goed spreken. Dat zien we hier in vers 36, 35. En meteen werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los. En hij sprak goed. Toen Jezus het hoorvermogen van de doven herstelde, maakte hij ook tegelijkertijd zijn tong los, dat hij weer normaal kon spreken. En zo gebeurt het ook met ons. Als hij onze innere oren weer open doet, maakt hij ons ook weer bekwaam om van hem te spreken tegen de mensen. Want vaak lijkt het alsof onze tong gebonden is, dat we de naam van Jezus niet kunnen uitspreken voor de mensen. Dat we ons schamen of bang zijn om uitgelachen te worden. In Jesaja 50, wat ik net las, daar staat ook in vers 4, de Heere, Heere gaf mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat ik weer met de vermoeide en woord op de juiste tijd kan spreken. Dus open oren hebben ook de volgen dat we er dan een tong hebben om met de vermoeide te kunnen spreken. Jeremia, de andere grote profeet in het Oude Testament, die zei ook een heel interessant woord over geopende oren. In Jeremia 23, vers 18 en 22. Want wie heeft in de raad van de Heere gestaan en zijn woord gezien en gehoord? Wie heeft op zijn woord acht geslagen en daarnaar geluisterd? En vers 22, hadden zij in mijn raad gestaan, dan hadden zij mijn volk mijn woorden doen horen. En hadden zij hen doen terugkeren van hun slechte weg en van hun slechte daden. Jeremia 23, vers 18 en 22. Wat een gedachte. Als jij en ik 's morgens in de raad van God staan. In de raad van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zullen we zijn stem horen en zien wat die van plan is om te doen. Is dat niet indrukwekkend? Jij en ik, we kunnen 's morgens in de raad van God staan. Met hem een afspraak hebben. Met hem ons verzamelen. En dan maakt hij ons bekwaam om Gods woord tegen de mensen te spreken. En het nog eens opmerkingswaard, vers 36 lezen we. En hij gebood hun dat zij het tegen niemand zouden zeggen. Maar wat hij hun ook gebood, zij verkondigden het des te meer. Toen wilde Jezus niet dat de mensen getuigenis gaven van het wonder dat gebeurd was. Omdat hij nog niet gekruisigd en opgestaan was, wilde hij dat ze nog zwijgen. Maar zij deden het des te meer. Ze gehoorzaamden niet, ze gaven het door. En vandaag is het helaas precies andersom. Vandaag wil Jezus dat we het doorgeven aan de anderen. Wil Jezus dat we van hem spreken tegen de anderen. Ga heen in heel de wereld, predig het evangelie aan alle schepselen. Maar wij doen onze mond dicht en zwijgen. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en zult mijn getuige zijn. Maar wij behouden het voor onszelf. Precies andersom. Toen wilde Jezus niet dat ze het doorgeven, en zij deden het des te meer. Vandaag wil Jezus het en wij zwijgen. Maar als Jezus 's morgens onze oren wakker maakt en tot ons spreekt, dan maakt hij ook het band van onze tong los. Dat we lef hebben om van hem te getuigen. Ephata betekent dat oor en tong open worden gedaan. Dat we horen kunnen en vrij van hem kunnen spreken tegen de mensen. En zij stonden bovenmate versteld en zeiden, hij heeft alles goed gemaakt. Hij heeft alles goed gemaakt. Kan je dat zeggen in je leven? Hij heeft alles goed gemaakt. Er zijn nog veel problemen, veel moeite, maar overal gezien kan ik zeggen, hij heeft alles goed gemaakt. Omdat hij mij wakker gemaakt heeft, in bekwaam gemaakt heeft om zijn stem weer te kunnen verstaan, met hem te kunnen communiceren. Geestelijk niet meer doof te zijn. Hij heeft alles goed gemaakt. Ik kom terug op mijn oordopjes. Ik zei in het begin, het is niet goed om ze binnen te stoppen, want je kunt niet meer communiceren met je echtgenoot of met wie ook. Belangrijk dat we een helder hoorvermogen hebben. Maar er is helaas nog een andere stem. En daar is het wel goed om de oordopjes te gebruiken. Genesis 3:1. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Dus hier hebben we wel de oordopjes nodig, hè? Dat we die stem, naar die stem niet gaan luisteren. Die stem die zegt, ach, kijk toch naar die seksmovie, maakt toch niet uit. Ach, je moet toch in je belastingsformulier niet alles aangeven. Kom op. Ach, één keer liegen is toch niet erg? Ha? Wel de oordopjes in. Als die soort stem komt, daar moeten we helemaal niet naar luisteren. Jezus zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij. Wat Satan betreft is het wel handig om de oordopjes te gebruiken. Maar wat God betreft, eruit met de oordopjes. Want we willen een klaar hoorvermogen hebben om zijn stem te kunnen verstaan. God zegen toegewenst als u dit in de praktijk brengt.